Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind het fijn om hier weer te zijn. Het is een tijdje geleden. Voor wie mij niet kent, ik ben Dirk Jan. Ik kom hier één keer per jaar, soms wel twee keer per jaar. En ik woon in Arnhem met mijn vrouw Vera, met Boas, mijn oudste zoon, en Guido, mijn tweede zoon, en Jackie. Zij is net één geworden, dus... Daar zijn wij heel gelukkig mee en we vinden het eigenlijk ook wel mooi geweest zo. Dus we hebben de handen er vol aan, maar we vinden het ook ontzettend fijn. Dus heel gelukkig mee. En we wonen daar, ik kom zelf een beetje uit de regio, ik kom uit Hasselt, daar ben ik opgegroeid. En lang in Zwolle gewoond en ook in Harderwijk en nu al een jaar of acht in Arnhem. En daar zijn wij bezig met het stichten van een kleine buurtkerk in een nogal bijzondere wijk. Dat is op zich een heel verhaal. Maar dat doen we met ontzettend veel plezier. En maken we veel bijzondere dingen mee. Vanochtend is daar ook een viering. Maar ik kon er niet zijn, want ik ben hier. Eigenlijk doe ik dat nooit. Eigenlijk per definitie plan ik dat altijd. Spreekbeurten buiten op de andere zondagen. Want we komen één keer in de twee weken bij elkaar. Maar goed, vandaag is het anders. Vera is daar met de jongens. En ik ben hier. Ik vind het fijn om bij jullie te zijn. We leven toen naar Pasen. Zijn wel heel dichtbij. En we lezen vandaag uit het boek Jona. En ik wil eigenlijk met jullie vanuit dat boek Jona lezen. En jullie ook wel een spiegel voorhouden in dat verhaal. Althans, ik denk dat het verhaal ons wel doet. Zullen we samen gaan lezen? Ik zou het liefste met jullie eigenlijk het hele verhaal lezen, maar dat, ja, dat wordt te gek. Dat wordt gewoon te lang. Dus dat doen we niet. We lezen gewoon een aantal gedeeltes en dan geef ik steeds wel aan waar we zijn. De eerste versen uit hoofdstuk 1. Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai, en hij zei: maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend. En Jona maakte zich gereed, maar hij vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Javo en vond er een schip met de bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer wierp een hevige storm op zee. En de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze de lading in zee om het gevaar af te wenden. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald en was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem: wat lig jij hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat wij niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden: laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem: vertel ons, hoe komt het dat ons deze ramp treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Dan gaan we verder. Naar hoofdstuk 2. Jona heeft verteld over wat hij verkeerd heeft gedaan. En hij wordt overboord gegooid. Hoofdstuk 2. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer zijn God te bidden. In mijn nood roep ik de Heer aan. En hij antwoordt mij: uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. En dan lezen we verder. Vanaf hoofdstuk 3. Of laten we het laatste vers nog lezen van hoofdstuk 2. Toen op het bevel van de Heer spuwde de vis Jona uit op het land. En dan lezen we verder. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona: maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik jou zou zeggen. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh zoals de Heer hem had opgedragen. Nineveh was een reusachtige stad. Dat zouden we vandaag de dag niet meer zo zeggen trouwens, maar in die tijd was het wel zo. Ik denk dat het zo groot, ongeveer evenveel inwoners had als Zwolle. Dus dat is natuurlijk een mooie stad, Zwolle. Maar niet reusachtig in onze tijd, maar toen wel. Jona trok de stad in. 1 dag reis ver. En riep: nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. En de inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vasten uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. En dan lezen we het laatste stuk vanaf hoofdstuk 3, vers 10. Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. En dit wekte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer: ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben nog liever dood dan dat ik zo moet verder leven. Maar de Heer zei: is het eigenlijk terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet God de Heer een wonderboom opschieten om Jona schaduw te geven boven zijn hoofd en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant, maar de volgende morgen bij het aanbreken van de dag liet God de plant door een worm aanvreten, zodat die plant weer verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven. Ik ben nog liever dood dan dat ik zo moet verder leven. En God zei tegen Jona: is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant? Jona antwoordde: ik ben verschrikkelijk kwaad en het is terecht ook. Toen zei de Heer: als jij al verdriet hebt over zo'n wonderboom, waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven te doen, en die niet jij hebt laten groeien, een plant die in 1 nacht opkwam en in 1 nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren? Tot zover. Er zijn Bijbelverhalen die jij al talloze keren gehoord hebt, waarvan het eigenlijk misschien wel klip en klaar is wat de boodschap is. Maar er zijn ook best wel veel verhalen die wat van die rafelranden hebben, van die onduidelijkheden. En Jona is eigenlijk zo'n verhaal. Hoewel, als ik jullie hier zou vragen wat nou de boodschap van het verhaal van Jona is, ik toch vermoed dat heel veel mensen ongeveer hetzelfde zouden zeggen. Dat heeft onder andere met die vermaledijde vis te maken. Die vis, dat is het eerste wat in jouw gedachten komt als jij het woord Jona hoort. Dat is zo gegroeid. Er is overigens ook niet zoveel mis mee, hoor. Dat is ook een groot deel van het verhaal. En dat leren we ook onze kinderen in de liedjes. Als het om Jona gaat, dan gaat het om die vis die hem opslokte en die hem weer uitspuwde. En laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk ook ongelooflijk. Dat is ook heel bijzonder. Dat is ook iets, ja, dat lezen we, zulke bijzondere dingen lezen we niet vaak in de Bijbel. Ja, allerlei fantastische wonderen, maar dit is toch wel iets heel bijzonders. Een vis die Jona opslokt en die hem uitspuugt. Dus logisch dat dat zo'n grote nadruk krijgt in dat verhaal. En natuurlijk is dat niet alleen maar die vis, maar er zit ook een heel veel betekenis in wat God doet. Maar ik geloof ook dat die vis wel een klein beetje in de weg kan staan om nog meer van het verhaal te begrijpen. En daar komen we vanochtend wat nadrukkelijker over te spreken. Dat niet alleen het gaat Over Jona die ongehoorzaam is en die vis die komt. En Jona die overboord wordt gegooid. En die vis die dat uitspuwt en hem uitspuwt. En Jona zegt oké, ik ga al. Er gebeurt zoveel meer in dit verhaal. Er gebeurt ook zoveel meer dan Nineveh. Die verteld wordt dat de stad vernietigd zal worden. En de mensen die veranderen. Die gaan vasten. Die berouw hebben. En God die dan terugkomt op zijn plan om die stad te vernietigen. Vanochtend zou ik met jullie wat willen inzoomen op Jona zelf. En daarmee misschien ook wel als spiegel voor jou en mij. Misschien ook wel in het bijzonder in deze tijd, zo vlak voor Pasen, zo vlak voor Goede Vrijdag. Als we die donkere kant van Jona zien. En we misschien ook wel even kijken naar onszelf. Wat dan wel helpt, is een beetje humor. En als je goed het verhaal leest, dan zit die humor er best wel in. Best wel duidelijk zelfs. Dat God Jona ook wel een beetje met een knipoog aan lijkt te pakken. Of dat Jona een beetje... laat ik niet op de zaken vooruitlopen. We komen er zo nog wel op terug. Maar stel je even voor dat niet de naam van Jona hier gestaan had, maar jouw naam. Je zal maar in de Bijbel terechtkomen als profeet. En Jona zal vast vele dingen goed gedaan hebben in de naam van God. Zijn naam komt ook nog op 1 of 2 andere plekken voor. Maar ik krijg bijna medelijden met Jona. Ik denk, arme man, je zal op momenten echt je best gedaan hebben. Maar in deze periode had je verschrikkelijk niet... Je had je week niet, of je 2 weken niet. Dan duid ik het maar eventjes met een kleine knipoog. Want Jona, die komt er gewoon echt niet goed vanaf. Aan alle kanten zie je dat God denkt, Jona, wat wil je nou? Dat ik bijna denk, arme Jona, ben je echt zo'n slecht mens geweest? Of waren er dingen in je leven waardoor het even gewoon niet lukte, maar je wilde eigenlijk wel God dienen, maar het lukte niet? Wat is er nou aan de hand? Dat begint natuurlijk bij dat hij niet naar Nineveh wil. Dat hij gewoon niet wil. En dat eindigt dan met die wonderboom waar hij bijna loopt te schreeuwen als een klein kind tegen God. Nou, laat mij dan maar sterven. En dat God zegt, is het terecht, Jona, dat je zo kwaad bent? Is het terecht? Dan die tweede keer, dan zegt Jona zelfs, ja zeker is het terecht dat ik zo kwaad ben. Waarbij ik dan het gevoel heb van, goh Jona, als dan de Heer God tegen jou spreekt en hij stelt die retorische vraag aan jou. Die vraag waar wij allemaal het antwoord eigenlijk wel op weten. Nee, het is niet terecht dat je zo verschrikkelijk kwaad bent, Jona. Dat Jona het dan toch nog presteert om te zeggen dat het wel terecht is dat hij zo verschrikkelijk kwaad is. Welk bord voor je kop moet je dan hebben? Maar eerst nog even over die vis. Kijk, er zijn dingen in ons leven waarvan we heel goed weten dat we ze moeten doen. Die gewoon onze verantwoordelijkheid zijn. Daar kun je het heel lang over hebben, maar die zijn gewoon onze verantwoordelijkheid. Daar kun je wel linksaf slaan terwijl je heel goed weet dat je rechtsaf moet. Maar als je linksaf slaat, terwijl je heel goed weet dat je rechtsaf moet, dan krijg je het als een boemerang terug. Of het nou gaat over je huwelijk, of de manier waarop je je kinderen opvoedt. Of de momenten in je werk waarin je weet dat eerlijkheid nu gevraagd wordt. En zo was het bij Jona ook. Natuurlijk anders. Maar hij wist gewoon, ik moet naar Nineveh. Hij was profeet. Hij hoorde Gods stem. Weet je wie dat... Weet je waar ik aan moest denken toen ik daar wat op inzoomde? Ik moest gewoon denken aan mijn zoon van 5. Mijn tweede zoon. Die kan dat ook. Oké, papa. Oké, papa, zeggen. Maar vervolgens gewoon keihard de andere kant op lopen. Mijn eerste zoon doet dat niet. Mijn eerste zoon gaat voor de confrontatie. Als hij het niet wil, dan zegt hij gewoon nee. En dan wordt het, oké, hoe gaan we dit nou ooit oplossen? Maar mijn tweede zoon, die kiest een andere route. He, die kiest de route van, oké, papa, zeggen, ja, papa, ga ik doen. Maar hij doet het helemaal niet, hij gaat helemaal wat anders doen. Ja, en mijn eerste zoon, die wil gewoon niet dan bijvoorbeeld wat ik in gedachten had. En dan hebben we, dan moeten we kijken hoe we eruit zien te komen. Maar dan hebben we in ieder geval daar even die battle op dat moment. Maar mijn eerste zoon, die kiest, kinderen hebben zo hun verschillende tactieken. Maar Jona die zegt keurig ja tegen God. En die... Ja, denk even na, lieve mensen. Een profeet van God. Die is dan zo stom om te denken dat als hij dan linksaf kan slaan, dat God het niet zou zien. Ik loop gewoon weg. Dan ben je 5 als je dat doet. En dan ga je achter de gordijnen staan. En dan denk je dat papa niet ziet dat je achter de gordijnen... Hoe stom kan je zijn, Jona? Dus er wordt een soort karikatuur een beetje van Jona gemaakt. Het slaat gewoon nergens op, maar hij doet het wel. Nou ja, en dan... Ja, en dan komt die storm. En zo werkt het ook in ons leven. Dat als we gewoon heel goed weten wat onze verantwoordelijkheid is, maar we lopen gewoon keihard de andere kant op, dan komt er gewoon een keiharde storm. En dan komt er een vis. En dan word je opgegeten. En dan zit je te huilen in de buik van die vis. En dan komt God en die laat je weer uitspugen door die vis. En bij Jona gebeurde het echt. En bij ons gebeurt het dan misschien meer spreekwoordelijk. Maar het werkt precies hetzelfde. Dat je dan dagenlang ligt te janken in de buik van een vis. En vraagt, God red me hieruit. En God red je eruit. Je wordt eruit gespuugd. Oké, ga dan maar nu wel doen wat je moet doen. Het is soms moeilijk om die grote verantwoordelijkheden echt op te pakken, maar vele mensen krijgen het toch voor elkaar om het niet te doen. En daar zit dan misschien ook wel gelijk een beetje troost in. Dat het ons allemaal kan overkomen. Dat er momenten zijn dat we gewoon een grote verkeerde keuze maken. Waardoor die storm komt en die vis. En God ons altijd weer opnieuw een kans geeft. Maar eigenlijk waren we zo naïef om te denken dat als we ons achter de gordijnen verschuilen, of in het ruim van een schip, dat God het dan wel niet zou zien. Maar hij ziet het wel. Maar Jona was nog niet uitgeleerd. Jona was nog niet uitgeleerd. Het lijkt erop alsof het verhaal... Nou, ik zal niet zeggen dat het wordt... Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Oh ja. Ken je die tekenaars op straat? Dat zie je vaak van die hele grote steden, bijvoorbeeld in Barcelona. En die gaan dan een tekening van jou maken. Maar dat doen ze altijd met een kwinkslag, toch? Dat doen ze toch altijd een beetje met een karikatuur. Waarbij ze zeg maar die delen van jouw gezicht zo weten uit te vergroten waar je zelf net even niet zo heel trots op bent. Dus stel dat je een wat grote neus hebt, dan weet je dat best wel van jezelf. Nou, je vindt het niet nodig dat dan, hè? Oké, hij is groot, maar dan hoef je niet nog groter te maken. Maar zo iemand die een tekening van jou maakt, die weet natuurlijk precies dan even die neus nog 3 keer groter te maken dan dat hij in werkelijkheid is. Of met je oren, of met je... Nou, goed. We moeten ook hard om onszelf kunnen lachen bij tijd en wijle. Dat is belangrijk. Eigenlijk gebeurt dat hier ook een beetje. En soms helpt dat. Om gewoon een spiegel voor te krijgen. En als het dan om je uiterlijk gaat, ja, dan ken je er niet zoveel mee. Ja, tegenwoordig kan je er wel heel veel mee, maar dat raad ik niet aan. Het is gewoon zoals het is. Dus laten we er maar niet te veel aan veranderen. Als het om ons uiterlijk gaat. Maar dat is wat we hier, voor mijn gevoel, eigenlijk ook zien. Van Jona wordt, als het ware, een beetje een karikatuur gemaakt. En soms kan dat helpen om een moeilijke boodschap wat makkelijker binnen te krijgen. Om te accepteren dat je neus groter is dan je nou eenmaal zou willen. Dan kun je dat wel proberen te verbloemen. Maar alle mensen zien het toch. Dus accepteer nou maar dat die neus is zoals die is. En als het gaat om dat accepteren zoals het is, dan geldt het misschien voor je neus, maar wat minder soms voor de dingen waar je, die je zou willen verbloemen bij jezelf. Als het gaat om verantwoordelijkheden. Jona, die gaat de stad in. Die zegt de stad haar verwoesting toe. Maar de stad keert naar binnen, keert in zichzelf en keert zich naar God in vasten, in berouw. En er gebeurt wat God verlangt. En God die wil die stad helemaal niet verwoesten. Maar God die wil dat de stad tot nadenken wordt gezet en tot berouw komt. En dat gebeurt. Ja, ik hoop niet dat je het te scherp vindt als ik het zo zeg. Maar ik vind dat Jona een beetje sadistisch is. Als je een hutje maakt aan de oostkant van de stad, om eens even fijn te gaan zien hoe die stad verwoest wordt. Ja, sorry hoor. Maar dat doe je toch niet? Ja, misschien was dat een paar duizend jaar geleden wel normaler, zeg maar. Maar als we naar de oorlog vandaag kijken in Oekraïne, dan ben je toch helemaal gestoord als je dat doet. Nou, sorry, dat wil ik niet over Jona zeggen, maar het is toch wel een beetje opmerkelijk, hè? Dat je een hutje maakt aan de rand van de stad om dan te gaan kijken. En God die komt tot vergeving. En dan is Jona heel erg kwaad over die vergeving. En God zegt, is het terecht dat je zo kwaad bent, Jona? Is het terecht dat je zo kwaad bent? Nou, daar zegt Jona dan niks over. Maar God denkt, ik doe er nog een schepje bovenop. Ik heb soms meer het gevoel alsof God Jona iets aan het leren is dan dat God is ook met die stad bezig, natuurlijk. Maar hij is ook heel erg met Jona bezig. God, je ziet God bij zichzelf denken, weet je wat? Ik laat een wonderboom opkomen. Ik vind dat ook bijna humor. Kijk, God heeft alle scheppingskracht die we maar kunnen bedenken. Dus natuurlijk kan God dat. Hij deed dat. Met de schepping. Maar ja, sindsdien is dat denk ik niet zo vaak voorgekomen dat een boom in één nacht uit de grond kwam. Maar voor Jona wel. Om Jona, zeg maar, het perspectief van hem, van God te laten zien. En het gemopper en de ergernis. En waar Jona dan wel of niet recht op zou hebben. Om hem daarmee te confronteren. Want Jona die is wel gelukkig met die boom. Dan kan hij notabene in de schaduw van die boom kijken naar de vernietiging van die stad. En dan laat God boom verdorren. Dus Jona wil heel erg kwaad op God. Er zit veel boosheid in Jona. En veel vinden dat hij recht heeft op. En zo is God eigenlijk Jona aan het leren. Om te veranderen in zijn denken. Om niet voor God te denken. Om niet weg te lopen van zijn verantwoordelijkheid. Zich niet te ergeren. Als dat wat zogenaamd van hem is, hem afgepakt wordt. En zo mogen wij ook wel naar onze eigen binnenkant kijken. Ja, zoals bij die vis. En het weglopen voor verantwoordelijkheid. Maar misschien ook wel over ons gemopper. Wat er bij sommigen van ons bij tijd en wijle kan zijn. Wat jou wel of niet gegeven wordt. Wat je wel of niet krijgt, waar je wel of niet recht op zou hebben. Dan kunnen we kijken naar hoe God met Jona omgaat. En dat God jou misschien wel diezelfde vraag stelt. Is het terecht dat je zo boos bent? Is het terecht dat je je zo ergert? Of durf je het aan mij te laten? En durf je het over te geven aan mij? Dan worden we soms geconfronteerd met dingen die we nauwelijks iemand anders laten zien. Dingen die we onszelf eigenlijk, die we niet eens zo goed kennen van onszelf. Gemopper, zorgen, irritatie, haast, boosheid over anderen. Waarmee we niet te koop lopen. En dan denk ik, wat is het fijn dat het boek Jona er is. Waar Jona dan zo geportretteerd wordt als iemand die hier is zoals die is. Maar misschien zegt dat soms wel meer ook over ons. Over onze donkere kant. En de genade, waar al over gesproken is vanochtend, die wij zo hard nodig hebben. Om los te laten waar wij wel niet recht op zouden hebben. Hoe de dingen zouden moeten gaan. En leren gehoorzaam te zijn. Om die verantwoordelijkheid vast te pakken. En die echt te doen. En er alles voor te geven. Wat God jou toevertrouwd heeft. Een karikatuur. Soms een beetje lijkt Jona wel een drama queen. Zoals mijn middelste zoon vooral. Dat kan zo op de grond gaan liggen. Zo op de grond gaan liggen en dan schreeuwen en boos zijn. Kijk, als volwassenen hebben wij geleerd dat niet meer te doen. Dat zou ook wat ongepast zijn, toch? Hier zo. Omdat we onze zin niet krijgen. Maar in andere vormen, op andere manieren, wat meer aangepast, herken ik het nog wel eens. Soms ook bij mezelf. En het is ook echt iets interns bij jou. Want we weten dat vaak aan de buitenkant wel mooier voor te doen dan dat het eigenlijk van binnen is. En daarin wil God komen. Om ons ook daarin te vernieuwen. Met zijn liefde. En zijn genade. Amen. Mag ik samen met jullie bidden? Hemelse Vader, dank u wel dat dank u wel dat u misschien wel meer dan eens zo'n vis in ons leven stuurt. Net als we gewoon de andere kant op gelopen zijn. Terwijl we heel goed weten wat onze verantwoordelijkheid is. Dat we dan in een storm terechtkomen. Dat er een vis komt van u. En dat we verdriet hebben, maar dat we een nieuwe kans krijgen. Daar dank u voor. Dat daardoorheen we een nieuwe kans krijgen. Door uw genade. Door u, Heer Jezus. Help ons om dat met beide handen aan te pakken. En in uw kracht daarin de weg te gaan die u vraagt. En daar echt voor te gaan. En met Jona zien we dan ook hoe hij het gewoon ontzettend lastig vindt om zijn eigen dingen los te laten en zich over te geven aan u, aan uw weg. Hij moppert en hij is, ja, hij ziet de bui alweer hangen dat u vergeving zal geven. We komen soms de donkerheid ook bij onszelf tegen, de donkerte naar andere mensen toe. Naar onze eigen, waar we recht op zouden hebben. Waar we ons over ergeren. Dan wil u ons ook confronteren daarmee. Om te leren echt alles uit uw hand te ontvangen. En geen mensen te zijn die recht hebben op. Maar alles in dankbaarheid te ontvangen. En zo ook onze vrienden, onze buren, onze collega's te ontvangen. En een voorbeeld te zijn van dankbaarheid. Mag de donkerte uit ons hart, de zonde, en foute motieven. Heer, breng ze aan het licht. Maak ons schoon. Breng ze aan het licht en help ons te belijden wat nodig is. Zodat we schoon mogen worden voor u. Door uw genade. Amen.